Van harte welkom bij de 13e aflevering van Samenzorg. Samenzorg is een onafhankelijke organisatie die mensen verbindt in hun transformatieproces naar een gezond, gebalanceerd en authentiek leven. In de podcast wordt geen medisch advies gegeven, maar worden er waardevolle elementen aangereikt in een fysieke, een mentale, een emotionele, een spirituele of bredere sociale context, zodat mensen zich bewust kunnen worden van hun zelfhelend vermogen en de zorg voor hun gezondheid mee in eigen handen kunnen nemen. Pat Adam zit op de studiostoel. Hij deelt met ons zijn expertise in bio-energetische metingen en holistische gezondheid. Pat vertelt over het gebruik van een antenne voor het meten van bio-energetische frequenties en deelt zijn ervaringen met elektromagnetische overgevoeligheid. Zet je schrap, want deze aflevering benadrukt het belang van bewustzijn over straling en de impact ervan op de gezondheid. Dag Else.
Dag Luc.
Alles goed met jou?
Ja hoor.
Alles goed gegaan de afgelopen dagen?
Alles goed gegaan. Bij jou?
Ja, op en af zoals dat gaat.
Op en af. Ik ga eerlijk zijn, bij mij ook op en af.
Is het waar?
Ja, ik heb gezegd alles goed zoals dat soms gaat uit gewoonte. En het is op en af.
En soms vergeet ik, wanneer ik af ben, te genieten. Dus wanneer ik dan terug op ben, als ik van af naar op ga, dan denk ik, ah ja, dat was eigenlijk toch wel heerlijk, want ik heb dat geleerd.
Mm-hmm.
Maar ik vermoed dat we iemand in de studio hebben die ons daar ook nog veel meer gaat kunnen over vertellen. Dag Pat Adam.
Dag Luc en dag Else.
Zeg ik dat juist, Pat Adam?
Helemaal correct.
Maar wat jij bent, dat gaat een stuk moeilijker zijn. Ik ga proberen. Jij bent een naturopaat-woonbioloog.
Dat klopt. Dat zijn dus twee zaken die ogenschijnlijk apart zijn, maar die heel sterk met elkaar verbonden zijn. Naturopaat is een heel breed begrip. En Naturo is een organisatie die al die naturopaten vertegenwoordigt, maar ook erkenning geeft, een staatserkenning. Dus ik ben een erkend naturopaat. Dat wil zeggen dat ik met mensen werk op een heel energetische manier. Maar een naturopaat kan ook iemand zijn die massage geeft, maar voor mij is dat heel energetisch. Ik werk met een leggerantenne, dat kent bijna niemand, maar dat is wat men vroeger een wichelroede noemde. Nu is dat wat meer gesofisticeerd en daarmee kan je het onbewuste van een persoon bevragen. En wat ik daarmee dus doe, ik heb die opleiding in Frankrijk, in Parijs gehad, bij ACMOS. En eigenlijk zeg je, ik heb hier een aanbod van essentiële oliën en van kruiden en van allerlei toestanden, van mineralen. En dan vraag je aan die persoon, wat heb jij hiervan nodig? Naast vaste producten is er ook lichttherapie bijvoorbeeld, is er ook traumaverwerking, puur energetisch. Je kan dus aan het onbewuste vragen, wat is de basis, wat is er eigenlijk dat maakt dat je telkens in eenzelfde val trapt bijvoorbeeld. En dat kan een trauma zijn. En ik denk nu aan iets. Op een gegeven moment vind ik bij een man een trauma ergens van in een oorlog. Ah ja, zegt hij. Mijn nanny, dus de vrouw die mij opgevoed heeft, die heeft in de oorlog haar man voor haar ogen zien doodschieten. En dat was het trauma dat ik bij hem gevonden heb. Dus hij heeft dat doorgegeven.
Een zogezegde generatieconditionering?
Ja, maar het gaat veel verder.
Mm-hmm, dus vertel.
Op een gegeven moment kom ik een jonge man tegen, van een jaar of 30. Ja, zegt hij tegen mij, ik ben in mijn vorige levens 5 maal een strijder geweest. En 5 maal als strijder gesneuveld. De eerste keer, zei hij, was in de Ming-dynastie. Ik heb geknikt, maar ik dacht, bij God, wanneer is dat geweest? Dus toen ik thuis kwam, gauw de Google, want dat dient dan daar toch voor. Dat is dus rond de 5000 jaar voor Christus. En die trauma's kan je weghalen. Dat is niet altijd, hè? Maar je hebt inderdaad die 1-2 generaties, dat komt veel voor. Oorlog komt veel voor. De geboorte, het moment van de geboorte, dat is voor veel mensen een zeer traumatische gebeurtenis. Want wat deden ze vroeger? Als die kleine er was, ze pakten die bij zijn benen, ze sloegen op zijn poep totdat hem bleedde. Dat is een trauma, hè? Die kleine moet bij de mama gaan en daar zich behagelijk voelen, want dat is een overgang van een heel comfortabel gebied of zone of omgeving naar eigenlijk een heel agressieve omgeving. ook de instelling, de mentaliteit van de dokters, de verplegers, niet allemaal, hè, het zijn niet allemaal slechte, maar het zijn er heel goede bij. Maar soms kan er iemand zijn die lastig is, kwaad, weet ik veel, en dat impregneert zich op het kind. Op het kind. Dus dat zijn dikwijls zwaartraumas. Ja.
Versta ik het goed dat alles wat je tot nu hebt opgesomd, dat hoort bij de naturopathie?
Dat klopt helemaal. Bio-energie is het Franse woord, hè. Maar dat is niet naturopathie. Naturopathie is veel breder. Dus bio, levensenergie. Iets doen met de levensenergie, de levenskracht van een persoon terug opwekken. Dus dat was luik 1. Wat is woonbiologie? Dat lag onder uw vraag. Woonbiologie is het meten en harmoniseren van de energie in een woning of gebouw of een plaats. Je komt ergens binnen en je zegt van, oh, hier voel ik mij wel goed, zoals hier in deze studio. Of je komt op een plaats binnen en je zegt van, oh, hier wil ik zo rap mogelijk buiten. Dat is de energie die daar heerst. Dat kan je ook met die leggerantenne meten. En er is een meneer Bovis geweest en die heeft de schaal van Bovis gemaakt. Je kan dus meten hoe hoog zit ik op die schaal en hoe hoger, hoe beter. En hij heeft ook gezegd, onder een bepaalde waarde, 6500 angstrum, alles wat daaronder is, is ziekmakend. En hij heeft dus de link gelegd tussen de woning waar je woont en eventuele ziektes of onevenwichten. Want ik werk op het energetische. Het energetische is, je wordt verkouden, maar een paar dagen daarvoor heb je gezegd van, ik zit niet goed in mijn vel. En dat is het energetisch niveau. Dan ben je al ziek aan het worden, maar je bent nog niet ziek. En een paar dagen later heb je ervan. Hè. Dus op dat niveau ingrijpen. Terug naar de woning. Dus er is dan een belasting. En dan gaan we dan zoeken, wat is dat? Dat kan van alles zijn. Wat de mensen vroeger, de boeren, heel goed kenden, was bijvoorbeeld wateraders en breuklijnen. Een waterader is een rivier onder de grond. Wij meten tot 300 meter diep. En de boeren wisten, mijn koe, als ik die daarop zet, dan gaat die geen melk meer geven. Dus ik doe dat niet. Wat is er nu aan de hand eigenlijk de laatste jaren? Vanaf de jaren 80 zijn we begonnen met draadloze communicatie. Steeds meer, steeds meer, steeds meer. En dat vervuilt het aardenergetisch netwerk. Dat wil zeggen, de aarde geeft een soort energie af. Schumann-frequentie, voor degene die dat kennen. Nu, wat gebeurt er? Je hebt de kosmische energie die daalt. Dat zijn golven, energiegolven. En onze communicatiegolven, die enten zich daarop. Dat gaat in de aarde, wordt weerkaatst en komt er terug uit met die geënte golven die voor ons belastend zijn. En dus dat kan je in een woning meten aan het aardmagnetisch veld. Maar je kan ook bijvoorbeeld de stralen van een zendmast meten. En als je daarin gaat slapen, dan word je ziek. En dat heb ik al bij heel veel mensen vastgesteld. Het zijn niet alleen de zendmasten. Heel veel mensen gaan zeggen, ja, maar het zijn de gsm's, inderdaad. Mm-hmm. Heel speciaal en apart bij gsm's. Dat is nu niet meer woning, maar vroeger hadden de gsm's een antenneke van boven. Dus de antenne zat bovenaan aan het oor als je belde. En dan kreeg je daar de meningomen en al die kankers. Nu zit de antenne onderaan. En je ziet, ik wijs, maar niemand ziet dat, maar dat is ter hoogte van de keel. En heel typisch, heel veel vrouwen zie ik met een probleem aan de schildklier. En dat kan ook vandaar komen. Mm-hmm. Dus het is niet altijd eenduidig zo, maar de straling geeft allerlei onevenwichten bij personen. En hoe meer je die dingen gebruikt, hoe meer last dat je kunt hebben. Onlangs was er een prof van het, ik denk als het Sint-Jan in Brussel, heeft een filmpje gemaakt over de teelbalkanker, want dat was nu onlangs in het nieuws. Hè. En hij zei, ja, je kunt dat opvolgen en met de kiwi, en je moest dat dan zien, en de kiwi zo groot werd als een appelsien, dan was er toch iets aan de hand blijven. En hij noemt dat preventie. En ik zeg, dat is geen preventie. Dat is het voortijdig opsporen van. Dat is hetzelfde met een mammografie. Dat is geen preventie. Dat is vroegtijdig opsporen van iets. Het darmonderzoek, dat ze ons opleggen, bijna, dat is ook zoiets. Wat is preventie? Is gaan kijken, waarom is er een onevenwicht? Waarom is er een probleem? En bij teelbalkanker zou het wel eens kunnen dat de mannen die hun gsm in hun zak steken, daar straling hebben. En dat is trouwens bevestigd door een EEG-studie. Dus de studiedienst van het Europees Parlement heeft van alle studies bijeengeraapt. En ze hebben gezegd, de gsm is de oorzaak van de fertiliteitsproblemen bij de man. Dat staat vast. Ze hebben gezegd, van, dat is zo. Mm-hmm. Waarschijnlijk fertiliteitsproblemen bij de vrouw. En waarschijnlijk een probleem van de foetus. Dus groei van de foetus en of minder groei. Was dat een antwoord op uw vraag?
Ik was ondertussen aan het bedenken, naturopathie heb je uitgelegd.
Ja.
En je had het ook over woonbiologie.
Ja.
En mijn bedenking was dat dat eigenlijk twee keer hetzelfde is. Hè? Alleen gaat het bij de naturopathie over je eigen lichaam, je lichaam van vlees en bloed, ja, en de verschillende, ook je energetisch lichaam enzovoort. Ja. Binnen de woonbiologie gaat het dan over de energie van uw woning, maar dan in de materie, het huis waar je woont, dat is, ja, misschien veel te ingewikkeld, maar ik, voor mij ging dat ineens over hetzelfde. Zo,
ja,
uw eigen is... huis en het huis waarin je woont, ja, eigenlijk doe je twee keer hetzelfde, hè? Dan.
Ja, en dat linkt ook heel sterk met elkaar. Mm. En het is ook zo, je kunt, als de woning niet goed is... En er is een dokter Driscaar geweest, hij is overleden, maar zijn zoon doet er nog wel wat voort. Hij heeft een boek geschreven. Er zijn 7000 gevallen, patiënten, die hij behandelde. En waar hij altijd de link legt tussen wat is de verstoring in de woning en welke ziekten zijn er. En dan deed hij beroep op een woonbioloog om dat te komen oplossen. En dan stelde hij vast van ja, de mensen genezen wel. Dus dat hangt allemaal aan elkaar. Als jij in een slechte woning woont, dan word je ziek. Dan kan je aan die ziekte iets doen. Bijvoorbeeld een waterader geeft allerlei ontstekingen. En afhankelijk waar die waterader zich specifiek bevindt op het lichaam, je kunt dat dus ook kijken, waar heeft dat impact? Op die plaats krijg je een ontsteking. Dus bij sommige mensen is dat de sinussen, bij andere mensen kan dat de darmen zijn. Dus dat hangt een beetje vanaf, maar het geeft ontstekingen. Maar in de woning heb je ook nog wat we de ziel van de woning noemen. En dat is een heel... Of een voorbeeld. Mijn dochter koopt een woning. Die drinkt niet. En ze zei, na een tijd ben ik beginnen drinken. Wat bleek, de vorige eigenaar of de eigenares, dat was een dronkaard. En dus die sfeer van drinken hangt in die woning. Koop een café, ga daarin wonen en je wordt een dronkaard. Dat is simpel. Dat is gekend bij de woonbureau. Mm.
Wat jij doet lijkt mij een pakket te zijn, een totaal gegeven. Mogen we dan stellen dat dat toch een holistische benadering is?
Ik vind van wel. Ik ben ervan overtuigd. Ik doe niet alles, hè? Maar ik probeer heel veel dingen te combineren. Wat is het doel? En eigenlijk, de ACMOS-methode leert dat aan... En mijn eerste meting bij een persoon is de veerkracht. Dat betekent, hoe stressbestendig ben ik? En ik doe dat om twee redenen. Eén, ik wil dat weten, om te zien, als wat ik doe, heeft dat een resultaat? Want ik ga het dan op het einde nog eens meten. Mm-hmm. Maar het tweede, dat is mijn contact, energetisch contact. Want je kunt maar energetisch werken als beide partijen een link hebben met elkaar... Dus ook als de persoon die tussen aanhalingstekens behandeld wordt, als die daar open voor staat. Ik heb dus een paar keer gehad, helemaal in het begin, nu probeer ik dat af te schermen, dat de vrouw meestal dan zegt, ah, maar dat is iets voor mijn man. En dan komt de man en dan zit hij twee uur op de stoel en dan vraagt hij na twee uur, en, voelt jij een verschil? Nee. Terwijl ik wel dat verschil meet. Dus ik weet, er is wel iets gebeurd. Wat niet wil zeggen dat alle problemen opgelost zijn, maar zij voelen zich, die veerkracht, dus die stressbestendigheid, die gaat heel snel naar boven. Mm-hmm. Dus ik ben ook altijd zoekende naar nieuwe dingen. Dus in holistiek kun je niet stoppen. Want dat is een heel uitgebreid, en er is van alles, ook die traumaverwerking, dat is iets wat ik bijgeleerd heb en zelf ook... aangevoeld heb en gevoeld heb van hoe gaat dat. Tijdens corona zei Luc Montagnier. Luc Montagnier is een Nobelprijswinner, wel bekend waarschijnlijk. HIV-genoom heeft hij gevonden en daar heeft hij een Nobelprijs voor gewonnen of gekregen. Het laatste werk dat hij gedaan heeft, vlak voordat hij stierf, is, hij heeft gezegd van kijk, een bacteriële infectie, dat kan je met energie oplossen. Dus zonder antibiotica. In zijn idee was, je moet de frequentie van die bacterie kennen. Dus hoe hard trilt dat, want alles op aarde trilt, wij trillen ook. Je moet daar een tegengolf opzetten. En als je dat doet, dan gaat die bacterie dood. En ik met mijn stomme kop misschien, ik pak mijn leggerantennetje en ik denk, dat moet zo kunnen. Hè? Als ik kan vinden van iemand, wat is de frequentie van wat u aanvalt, en ik kan daar een tegenfrequentie via de energie, via de leggerantenne sturen, dan is dat oplosbaar. En een man van een jaar of 70 belt mij en dat is een tamelijk magere persoon en hij belde mij niet, hij stuurde een WhatsApp met een foto en daaronder stond ik ben nu een breedsmoelkikker. Ik vond het heel grappig, maar die man heeft humor. Wat was er gebeurd? Hij had een herpes in zijn aangezicht en de apotheker had gezegd, ja, moet wel naar een dokter gaan, hè? Want die gaat u antibiotica geven. En hij dacht, ik ga pad bellen. En dat is de eerste keer dat ik dat geprobeerd heb. Gewoon gaan zoeken van, wat is de frequentie waarop ik dat vind? En met welke tegenfrequentie kan ik dat wegkrijgen? 3 dagen later was het weg. En dan denk ik, wauw, dat is prachtig. Mm-hmm. En dan ben ik blij. Als ik mensen kan helpen, ben ik blij. Voilà. Zo simpel is het.
Als antwoord op mijn vraag of je het holistisch vindt.
Ja.
Wat is jouw definitie van holistisch eigenlijk?
Holistisch is dat je de totale persoon bekijkt. En dat, we hebben eigenlijk 4 lichamen. We hebben een fysiek lichaam, we hebben een energetisch lichaam, een mentaal en we hebben een spiritueel lichaam. En er moet evenwicht zijn tussen die 4. En als dat er niet is, dan, ja, dan voel je niet goed. En ik had nu vandaag telefoon met iemand die heel veel pijn heeft. En ik had gevonden er een onevenwicht tussen die 4 lichamen. Ik had dat gisteren gevonden en zeg van ja, ik snap dat niet goed. Ik zeg ja, die 4, dat zijn 4 poten van uw systeem. En als die niet gelijk zijn, als die 4 poten van hun stoel niet gelijk zijn, ja, dan valt het om. He, dat is hetzelfde. Ah ja, zegt ze, haar fysiek lichaam was niet in orde. Zegt ze, ja, ik heb zoveel pijn dat dat eruit schiet. En ik zei het nog tegen mijn man, zegt ze, dat is precies dat alle aandacht vraagt en al de rest valt weg. En dat is inderdaad een mooie. Dus dat proberen op een of andere manier die 4 terug in evenwicht te krijgen. Wat je kunt een pijnstiller geven tegen de pijn, maar dat is geen fundamenteel, dat is niet holistisch. Je moet dat doen, hè. Als dat nodig is, moet je die dingen doen. Maar mijn insteek is, je moet fundamenteel gaan kijken. Van waar komt er een onevenwicht wat zich uit in een ziekte, in pijn, in om het even wat. Maar van waar komt dat en hoe kunnen we dat aanpakken? En dat is een holistische kijk. En dat, ja, dat hoort, het hele persoon hoort daarbij. En ik ben misschien, ik probeer zo breed mogelijk te gaan. Ik weet dat ik niet alles kan. Dus men is vrij om andere dingen bij te doen. Ik kan geen massage doen. Ik kan geen voetreflexologie doen. En dat zijn allemaal goede dingen. Maar mijn zoeken is altijd naar de oorzaak.
Ik ben nu ineens ook benieuwd hoe zo'n antenne eruit ziet. Want bij een wichelroede, stel ik mij zo een soort van zo'n stok met 2 handvatten, ja. Die dat dan in het midden bij elkaar komen. En dat is wellicht een zeer stereotyp beeld dat ik hier nu schets. Het is het eerste wat in mij opkomt.
Een wichelroede is eigenlijk een tak die in 2 gespleten is en die dus openbuigt. En je krijgt dus een soort een wigvorm. En je houdt die tak aan 2 uiteinden vast. En men loopt daarmee rond en men gaat water zoeken. En wat gebeurt dan? Op een gegeven moment beweegt dat. En daar vind je water. Dus een leggerantenne ziet er een klein beetje anders uit. Basic heb je eigenlijk 2 staven, die verticaal staan, zeg maar, die verbonden zijn door een verschuivende shunt-verbinding, metalen verbinding ook. En onderaan heb je twee bijna horizontale staafjes, dat zijn de handvaten. Dus je pakt dat vast op een bepaalde manier. En dan heb je die shunt, die verbinding die je schuift. En doordat je schuift, krijg je een langere of een kortere afstand op die twee staven, want die zijn dan verbindend door die verbinding die je naar beneden schuift of naar boven. En zo kan je verschillende golflengtes gaan simuleren. Dus die antenne is ongeveer 20 centimeter lang. En er zijn, Walter Kunnen is een Vlaming, is een van de vier mensen die vastgelegd heeft of geëxperimenteerd heeft en die vastgesteld heeft van kijk, bepaalde golflengtes resoneren, gaan in een resonantie met de trilling. En dan kan je één, de resonantie voelen, twee, ook de kwaliteit van die trilling. Dus, en dan ga je weer naar de energie. Als een orgaan, bijvoorbeeld het hart, niet goed functioneert, dan is de energie van het hart te laag. En dat kan je meten, dat kan je vaststellen.
Is het schuifje wat erop staat, dat je omlaag en omhoog schuift, is dat jouw referentiekader? Ga je daarmee de bandbreedte instellen, bij manier van spreken?
Inderdaad. Dus dat schuifje, als je dat verplaatst, dan ga je die twee verticale stokjes eigenlijk op een bepaalde plaats, op een bepaalde hoogte met elkaar in verbinding brengen. Mm-hmm. En dat geeft dus een lengte, een soort golflengte.
Frequentie, ja.
En golflengte en frequentie zijn gelinkt door de lichtsnelheid. En dus zo kan je verschillende dingen meten. Je kan water meten, maar je kan ook heel subtiele dingen gaan meten. Wat belast jou is niet, kan een relatie zijn of een persoon die kwaad op jou is, dat kan je meten.
Ja, ja.
En dat geeft een belasting op de persoon bij wie het toekomt, ook bij de persoon die het zendt. Mm-hmm. Dus ik vraag dikwijls als ik zoiets meet van, is die mijn patiënt of behandelende persoon, zendt hij dat uit of komt het bij hem toe of haar toe? Dat is interessant om te weten, want als je zoiets vindt, dan kan je ook gaan duiden van, dat is er aan de hand. Als die persoon zendt, dan kun je ook zeggen van, kijk, je belast jezelf. En dan ga je naar een oplossing toe.
Jij stelt het in. Wat maakt dat je het hoger of lager instelt? Wat laat jou bepalen waar je het schuifje zet?
Ja. Ik begin dus mijn meting met de veerkracht. De golflengte 17,6, dat is een bepaalde lengte. Daarmee weet ik dat ik het onbewuste van de persoon bevraag. Heel algemeen. Hè. En dan gebeurt er iets in mijn hersenen. Dan zeg ik van, wat wil ik nu weten van die persoon? Ik wil de veerkracht kennen. Wat gebeurt er dan? Dus eigenlijk krijg je resonantie. Een heel kleine trilling van die verticale staafjes. Heel miniem, heel subtiem. Ik hou dat vast. Die horizontale staven, die hou ik in mijn hand. En daar voel ik dat die verticale staaf een beetje heen en weer beweegt. Naar voor, naar achter. En dan is een druk van dat in mijn hersenen ergens te laten komen en dat signaal te versterken. En dan gaat die antenne, die verticale staven, gaan draaien rond een horizontale as. En dat is dus een ja, en als nee is, blijft het stilstaan. Dat is een conventie, dat is een afspraak die je zelf maakt met dat apparaat. Mm-hmm. Dat is zoals een pendelaar ook zegt, ja. Als die naar rechts draait is het ja, als die naar links draait is het nee, bijvoorbeeld. Hè. Het is dus, al die methoden, de biotensor is ook zoiets, die zijn eigenlijk allemaal een beetje analoog. Er gebeurt iets, de persoon versterkt die gebeurtenis, die trilling, en dan wordt er iets duidelijk gemaakt.
En daarbovenop ga je dan het emotionele, het intuïtieve en het energetische enten. Je doet daar toch meer mee dan enkel een mentale benadering gebruiken.
Tuurlijk. Ja. Er is een golflengte 7,4. En dat is de golflengte die een vorm herkent. Nu, een vorm, dat is van alles, hè. En dus wat heb ik in mijn aanpak? Ik heb een blad met wat zijn mogelijke dingen die ik kan aanbieden. De persoon is verbonden met die antenne via een massa en een draad. Dus eigenlijk is het die persoon die iets gaat vertellen. Niet mentaal, maar zijn subtiele. Of zijn, zelfs zijn buikgevoel. Hè. En dus gaan we over dat blad schuiven. En die 7,4 die gaat op een gegeven moment reageren. Dus die golflengte 7,4, ik krijg een reactie. En dan kijk ik van, wat is dat? En dat is bijvoorbeeld, je moet een product overdragen. Dus je kunt energie van een product sturen naar die persoon. Dus je neemt bijvoorbeeld een... En dan ga je, welk product? Dan gaan we weer een ander blad. Welk product? Bijvoorbeeld een essentiële olie. Ik heb een bak met 100 essentiële oliën. Ik ga daarover, welke wil jij? Die wil je? Oké. En wat ik dan doe, en dat is om het mentaal een beetje te gerust te stellen, is, dan gaan we kijken van, voor wat dient die essentiële olie? Want ik weet dat niet, ik ken dat niet. Ik ken die 100 niet, ik weet niet. Dus, en dan pak je dat eruit en dan gaan we zoeken, van dat, dat en dat en dat, dat dient voor krampen bijvoorbeeld. En dan zegt die persoon dikwijls, ja, ik heb de laatste tijd veel last van krampen. En zo zie je dat werkt. En dan ga je dat overdragen. Dus je hebt een draad en een soort massa, een metalen blok. Hè, en die ga je op een plaats in het lichaam leggen. Nu, belangrijk bij al die dingen is dat je geen conditioneringen, geen vooringenomenheid hebt. Dus in mijn opleiding zei men toen van, die plaats waar je die metalen blok legt, dat is in de driehoek tussen de keel en de heupen, hè, dus frontaal op de borst en de buik, daar ergens. Ik kom bij iemand en ik ben bezig en ik zeg, dat is precies niet juist. Ik zeg, draai u eens om en ik leg dat ergens op een plaats op zijn rug. En die man zegt niks, ik doe mijn ding. En als ik gedaan heb, en je weet, de meeste wijze dingen komen op het moment dat de mens met de klink in hun hand naar buiten gaat, dan draaien ze zich om. En hij zei, die plaats op mijn rug, hè, dat is de plaats waar ik pijn heb. En toen heb ik ontdekt, en daar is mijn evolutie ook, van, ik heb daar een gevoeligheid voor.
Die bedenking was ik mij al een paar minuten aan het maken. Want je moet niet alleen die frequenties die op jouw staafje staan ergens linken met een lijst van alle mogelijke organen, mogelijke oorzaken. Maar daarbovenop is het handig dat je ook gevoelig bent. En laat dat nu net waarschijnlijk een van jouw grootste talenten zijn. En meer, want ik veronderstel dat het daar niet stopt.
Nee, daar stopt het niet. Als ik over gevoeligheid spreek, word ik een beetje droef, omdat ik de EHS-problematiek heb. Ik zeg altijd tegen mensen die heel gevoelig zijn, gevoeligheid is een tweesnijdend zwaard. Je voelt eigenlijk de spanningen van de mensen rondom jou, je voelt alle intenties, je voelt al die energieën en dat belast jou. En dat is echt wel zo, dat is te veel. Maar aan de andere kant is die gevoeligheid is juist een tool, een middel om mensen te kunnen helpen. Ik ben heel gevoelig, ik voel heel veel, ja. Met voor- en nadelen. Hè, want als je gevoelig bent, dan heb je soms wel eens neiging van in een hoekje te kruipen. Mm-hmm. Dus de kunst is van die gevoeligheid ook een stuk af te zetten.
Ja.
En wat mij wel helpt is, en wat denk ik ook in mijn benadering helpt, is het... ik mediteer al 30 jaar. En dat meditatie is ook een vorm van energie, spirituele energie. En je kan, als je een product stuurt, of een energie van een product stuurt, kan je daar ook een spiritueel aspect bij sturen. En dan gaat die kracht die dat je stuurt veel sterker zijn.
Mm-hmm. Zou het interessant kunnen zijn dat we toch eens proberen uit te leggen wat EHS is? Want ik vermoed dat er wel eens een luisteraar zou kunnen aan het luisteren zijn die er nog geen blijf mee weet, als je begrijpt wat ik bedoel.
Ik begrijp dat helemaal. EHS is elektrohypersensitiviteit. Dus gevoelig aan alles wat straling is, aan alles wat draadloze communicatie is... elektromagnetische golven, dat is het eigenlijk. Hè. En dat is begonnen met de telefoon. En ik herinner mij de eerste Nokia'tjes, want ik ben al tegen de 70, dus ik ben begonnen. Ik werkte toen in de industrie, maar dus ik had al heel snel zo'n ding. Ik stak dat in mijn broekzak. Hè. En ik kreeg jeuk aan mijn been, maar ik wist niet waarom dat was. Hè. En nu weet ik wel waarom dat is. Dat is dus straling. Straling geeft... wat doet die straling eigenlijk met een lichaam? De ene persoon is gevoeliger dan de andere. Hè. En ik ben gevoelig, dus ik heb er last van. Er zijn tussen de 100 en de 300.000 mensen in België die er last van hebben. De Senaatscommissie voor EHS, dus een Senaatscommissie geweest, die een voorstel heeft in 19, hè, voorstel aan de regering van EHS moet erkend worden als ziekte. In Scandinavische landen is dat zo. In Zwitserland is dat zo. In Frankrijk heeft men oren daarnaar. In België gooit men dat op de vuilbak. En dat is de grote frustratie van veel van die mensen, die kunnen nergens terecht.
Ja.
Ik heb aan mijn huisarts onlangs gevraagd, EHS, wat is dat? Vroeg die mij. Dat zou moeten in de basisopleiding van de huisarts zitten. Hè?
Ja.
Goed, maar wat is dat dus? Gevoeligheid aan straling. Er zijn een aantal elementen daarin. Wat doet dat, straling? Dat gaat heel basic, want ik ga altijd naar de grond van de zaak. De energieproductie van de mitochondriën, van de energieproducenten van de cel, die worden lamgelegd. En dat is eigenlijk door een vervuiling met calcium. Dus de celwand dient om bepaalde elementen door te laten of af te stoten, tegen te houden. De straling creëert een calciumlek ter hoogte van de celwand. Die calcium komt binnen en gaat de mitochondriën verstoppen, zou je kunnen zeggen. Die functioneren minder en dus moeheid. Dat is één aspect. Dus als ik heb een bescherming aan, waardoor dat kan functioneren. Als ik die niet aan heb, is het een half uur en buiten en dan ben ik plat. Mijn huis is gesaneerd, dus daar heb ik geen probleem. Maar het is buiten, hè. Ik heb geluk, ik kan functioneren. Er zijn mensen die binnen zitten en die niet meer kunnen functioneren. Oké, we hebben één gezegd, vermoeidheid, dus op cellulair niveau, maar kan zich ook uiten als vermoeidheid. Twee is het veranderen van het bloed, de rode bloedlichaampjes. Dat zijn eigenlijk kleine pastilletjes, kleine schijfjes, hè, die heel vrij in ons bloed zitten, in het bloedplasma rondbewegen. Door straling vormen die eigenlijk cilindertjes, gelijk dat we allemaal centjes op elkaar zetten. En die vormen dus een kleine cilinder. Waardoor het contactoppervlak heel sterk vermindert. Leg al die centjes op elkaar, ja, je hebt een bovenkant en een onderkant, dan stopt het. Terwijl dat je, als je die uit elkaar legt, heb je heel veel oppervlak. Dat oppervlak dient om zuurstof te binden en zuurstof is ons energie die we gebruiken voor verbranding. Dus we hebben veel minder zuurstof ter beschikking en dus worden we moe. Het is allemaal logisch. Wat doet het nog? Dus de brain-blood barrier, sorry voor het Engels, is de hersenbloedbarrière, dus de afscherming van de hersenen tegen bijvoorbeeld zware metalen. Die afscherming, dat vlies, wordt beschadigd door straling, waardoor zware metalen binnenkomen in de hersenen. Wat gebeurt er dan? Cognitieve stoornissen. Dat is een heel raar woord. Leerstoornissen bij jongeren. Dus ik ben een beetje in mijn raap geschoten. Het is al 10 jaar dat ik dat heb. Dat ik daar serieus last van heb. Dat niemand mij beluistert. En nu voelde mijn kwaadheid eigenlijk ook. Politiek doet niks. En nu begin ik te praten. En Peter van den Broeke hebben ontmoet op het symposium van Samenzorg. Ik had die vroeger ook al eens ontmoet. En ik heb tegen hem gezegd, zeg Peter, ik denk al een jaar, ik zou naar scholen moeten gaan. Want ik heb 3 kleinkinderen en die zitten daar in de straling. Ik kan daar niet meer aan. Ik zeg, maar ik weet niet hoe dat ik het moet doen. Geen probleem, zegt hij. Ik kom mee. Moet daar niks voor betalen. Ik ga dat gewoon doen, want dat is mijn roeping, zegt Peter. Dus zijn we samen naar scholen gestapt. En waarom vertel ik dat? Tegen een van die directeurs zei ik, ja, de mensen zijn moe. En in Oostende is iedereen moe. Men heeft daar 5G geïmplementeerd en dat is het begin van ellende. En die directeur die zei, ja, zegt hem, dat is waar. Sinds begin van het jaar zijn de leerlingen moe. En voor een aantal onder hen wordt dat problematisch.
We hopen in ieder geval dat we hier onze steen, en geen steentje, maar een steen kunnen bijdragen. Maar mag ik stellen dat die keerzijde van de medaille, want je hebt daar heel veel last van, dat dat tegelijkertijd ook jouw voordeel van jouw gevoeligheid is waarmee je anderen kan helpen? Of is dat te kort door de bocht?
Dat is niet kort door de bocht, dat is heel juist. En het is, er is nog iets anders. Ik ben gevoelig aan straling, dus ik voel van oei, dat is mis. Dus ik ga me afschermen. Anderen voelen het niet, die worden ziek.
En de ziektes, die het binnenlaten. Ja.
Ja. Ze laten het binnen en de ziektes zijn niet minder. Dus we spreken over fibromyalgie, dus spierpijn die men, waarvan men niet weet waarvan het komt. We spreken over dysfunctie van de darm, dus een verhoogde, dus eigenlijk een verzuring waardoor je meer schimmels krijgt. Flatulentie, dus gasvorming enzovoort. Maar dat eindigt in darmontstekingen en darmkanker. Hè. Dat is prostaatkankers die er nu zijn, daar is een link. Ik zeg niet dat de link rechtstreeks is, maar het is bewezen. Hè. Er zijn, het laatste cijfer dat ik gehoord heb, meer dan 4000 studies over straling gemaakt, waarvan meer dan 60% zegt van er is toch een verband tussen straling en biologische effecten. Het probleem is dat de norm, ICNIRP, heeft een norm uitgebracht. En dat zijn thermische effecten. Het effect van, ik telefoneer een uur met mijn telefoon aan mijn oor en dan wordt mijn oor warm. Hè. En men heeft dus gezegd, we gaan een schedel maken, we steken die vol vloeistof. En als die 1 graad opwarmt na een bepaalde tijd, ik denk dat 6 minuten is, als het meer is, dan is het niet goed. En als het minder is, is het oké. Maar dat is helemaal niet oké. En die norm is 1000 keer te hoog. Hè? Ja. Voor de biologische effecten, dus de echt orgaaneffecten die we hebben. En daar zit eigenlijk het probleem een beetje.
Ik voel me aan een boodschap voor de wereld of zo hierin. Ja. Of iets wat je duidelijk wil uitdragen.
Dat is helemaal waar. Wat er moet gebeuren is dat mensen zich bewust worden daarvan. Eigenlijk de EHS'ers, dat ze zich wat moeten verenigen. En vorig jaar in juni is men in Rieze bijeengekomen. Dat is in Zuid-België. Dat is een witte zone. Een witte zone is een plaats zonder straling. Dat was nog een heel klein beetje, maar bijna zonder. Hè. En het goede nieuws daar is dat er is een Europese vereniging opgericht. Europeans for Safe Communication, dus Europeanen voor veilige communicatie. Er wordt gelobbyd op Europees niveau enzovoort. Dus er worden stapjes gezet. Er is VEHS, Vlaamse Vereniging voor EHS. Dat zijn vrijwilligers, dat zijn mensen die zelf EHS hebben. Die liggen de helft van een tijd plat. We zijn gaan wandelen met die mensen. Een van die mensen zegt van ja, ik ben gisteren aan een trouwfeest geweest, zegt hem. Vandaag kan ik functioneren, maar ik weet dat ik morgen niet omdat ik in mijn bed lig. Dat is door België niet erkend als een ziekte. Allee, kom. Dat is niet serieus. Hè? Mm-hmm. En dus inderdaad die boodschap van zowel naar de EHS'ers, laat ons er iets, samen iets aan doen, naar de politiek van mensen, het wordt tijd dat jullie je ogen eens open doet en uw verantwoordelijkheid neemt als politieker. He, want dat zou toch eens een mooie zes zijn. Ik heb een jaar geleden ongeveer alle gemeenteraadsleden van Oostende en de burgemeester en de schepen van Milieu en Gezondheid aangeschreven. Want kijk, ik ben EHS. Kijk, er is een rapport dat er zegt dat straling toch wel een impact heeft. Wat gaan jullie doen? Weet je hoeveel antwoorden dat ik gekregen heb? 1. Schepen van Gezondheid. Wij houden ons aan de norm van de overheid. Dat is geen antwoord voor mij, dat is een paraplu. En dat is niet menselijk, dat vond ik helemaal niet menselijk. Dus. En dat is de pijn die dat ik voel en de kwaadheid die daaruit... Kwaadheid komt altijd van gekwetst zijn. Hè. Dus dat is die kwaadheid die er zit van... Ja, maar mensen, je bent niet goed bezig. Hè.
Maar mag ik toch een stoute stelling proberen te maken dat jij toch een compensatie vindt in het naturopaat zijn, in het woonbioloog zijn?
Natuurlijk. Ja. Want daar kan ik, ja, kijk ik fleur op, daar kan ik mensen helpen. Ik ben van de week nog in een woning geweest, een mevrouw, een echte EHS'er. En dan kun je die woning, die energie in die woning, naar boven halen, de invloed van die zendmast weghalen, haar gsm ontstoren, iets doen met de wifi. En ik weet van, kijk, als die nog wat voorgaat, dan gaat die beter worden. In het begin dat ik in Oostende woonde, dat is in 2012, belt er iemand aan mijn deur. Ik had zo wat, een beetje reclame gemaakt. Die zegt, ja, zegt ze, als jij het niet kunt oplossen, dan weet ik het niet meer. Dan is het over. Ik ben wat geëmotioneerd nu, maar ja, die vrouw is van, die was graadmager, die was leeg, die was op. Die is een beetje dikker geworden, ze is niet vol slank, maar ze is gewoon stevig, zit stevig in haar vel. Ze functioneert, ze gaat werken. Allee, dat is dag en nacht verschil. En daarvoor doe ik het. Dat maakt me zo blij dat je mensen kunt vooruit helpen en kunt tools geven om beter te worden, beter in hun vel te zitten. Wat dan ook die combinaties van mijn naturopaat zijn, van de woonbiologie, de woning en het spirituele, want dat breng ik daar altijd in. Ik denk dat dat heel, heel, heel belangrijk is. Het is ook wat astrologen zeggen. Hè. We gaan naar een spirituele wereld en degene die niet op die boot zitten, jammer, maar die gaan de boot missen. Hè. Degene die niet meegaan, die gaan de boot missen.
Ik hoop dat wij ook hebben kunnen bijdragen, dat wij ons deel ook gedaan hebben en dat we met deze boodschap in de wereld te sturen toch ook een stukje dichter bij die betere en spirituele wereld zullen terechtkomen.
Ik ook. Ik dank u, want ik vond het heel mooi dat jullie dat doen. Ik weet dat jullie dat op een vrijwillige basis doen, dus ik ben daar heel, heel, heel blij mee.
Ja, bedankt voor de inspiratie.
Dank u wel, Pat Adam.
Graag gedaan.
In een volgende episode praten Else en Luc met Johan Korthouts. Zijn verhaal is een krachtig voorbeeld van hoe traditionele en alternatieve geneeskunde hand in hand kunnen gaan. Het wordt een vlotte babbel over de kracht van alternatieve therapieën en menselijke connectie in de zorg. Wil je meer afleveringen van Samenzorg beluisteren? Abonneer je dan gratis bij je favoriete podcastplayer. Om op de hoogte te blijven van de activiteiten van Samenzorg, kan je online inschrijven voor de nieuwsbrief op onze website samenzorg.nu. Daar kan je ook lid worden om ons te steunen en vind je alle info over onze zorgverleners, inloophuizen en geplande activiteiten. Op het Samenzorg Verbind kanaal op Telegram staan activiteiten van de leden van Samenzorg. Daar kan je ook als ervaringsdeskundige of zorgvrager je verhaal delen. Heb je vragen? Volg Samenzorg VZW op Facebook of Instagram @samenzorg.nu. Vind je de podcast nuttig? Deel hem dan op je social media kanalen. Want hoe meer mensen er naar luisteren, hoe meer we kunnen verbinden, hoe meer we kunnen helpen.